hij werd midden in de nacht opgebeld. En dat stond hem niet aan, dus hij nam die hoorn op en legde hem zo weer neer en sliep gewoon verder. Toen kwam hij er wel achter, hij was geen brandweerman. Dat was niet zijn roeping.
Laat dit niet versloffen, want er kan een ramp gebeuren. Hij voorspelde dus eigenlijk de ramp.
Ja. Dan zeiden zij, ja, dat komt eens in de 10.000 jaar voor. En mijn vader zei, zo ligt dat niet.
Het is niet alleen in Nederland, het is het hele Noordzeegebied, tot aan de Noordpool, zeg maar. Voor jongere mensen een nog grotere uitdaging om daar tegenaan te gaan.
In deze aflevering praat ik nog steeds met Marian, de jongste dochter van Johan van Veen. Marian, je zit heerlijk in je huis in Frankrijk en ik kan je op het scherm zien. Ik wil het met je hebben over de doctoraalscriptie in Den Hoofde, kortweg gezegd. Wat je daarover weet te vertellen, maar ik wil je ook vragen naar het bijzondere verlandingsplan wat je vader schreef, maar eerst de doctoraalscriptie. Ik zal voor de luisteraar de volledige titel maar even noemen. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust. In 1936, jouw geboortejaar, uiteindelijk verdedigd en goed bevonden. Want het sloeg in als een bom, of was het een van de vele proefschriften die geschreven werd?
Het werd heel erg geloofd. Ze vonden het geweldig. En hij heeft daar van de Bataafs Genootschap een hele grote gouden medaille gekregen.
Ik heb het rapport doorgelezen en wat mij opviel, Marian, is dat er ook heel veel tekeningen in stonden in het proefschrift. Wat was nou eigenlijk de kern van het proefschrift? Waar ging het uiteindelijk over? Het had met het nauw van Calais te maken, het had met kust- en zeestromingen te maken.
Ja, of er zandverplaatsing was van Frankrijk naar Nederland, maar dat was dus niet het geval. Geen verlies van de Franse kust of Engelse kust. Dat het zich bij ons ophoopt.
En dat heeft hij dus aangetoond met allerlei metingen op dat schip, hè, wat hij dus ter beschikking kreeg. Ben je wel eens meegevaren naar Engeland of naar Frankrijk?
Nooit. Nee, Anja en Alf wel, maar ik was te klein. Nee, ik ben nooit met ze op vakantie geweest.
Johan schreef dat proefschrift toen hij nog maar een aantal jaar in dienst was van Rijkswaterstaat. Hoe is Johan eigenlijk begonnen met zijn werk?
Drenthe heeft hij een tijd gezeten. Een Suriname.
Het gebouw van de Volksvlijt, wat in vlammen opging, heeft hij ook nog helpen blussen, geloof ik. Hè?
Hij werd midden in de nacht opgebeld. Dat stond hem niet aan, dus hij nam die hoorn op en legde hem zo weer neer. En sliep gewoon verder. Toen kwam hij er wel achter, hij was geen brandweerman. Dat was niet zijn roeping. Hij dacht misschien dus een of andere gek die het verkeerde nummer heeft gedraaid.
Hoe kwam hij erbij om naar Suriname te solliciteren?
Hij zocht werk al een hele tijd en ik heb die correspondentie hier ook van zijn zus naar zijn moeder. Ook van zijn zus naar hem. En dat zij dan aldoor zegt, kom naar Amerika, kom nou naar Amerika, hier is werk genoeg. Hij kon maar geen werk vinden, het was werkloosheid.
Hij was zeer gehecht aan zijn zus, die helaas op 48-jarige leeftijd is overleden. Hoe kwam die band?
Ja, het was de oudste. Ze hadden dus die twee boerderijen. En die zonen waren nog niet klaar met de school en zo. En toen heeft Anne, toen ze 15, 16 was, die hele buitenboerderij gerund. Zij was dus echt wel een hoofdfiguur in het gezin.
En een lievelingszus van je vader eigenlijk?
Ja, het was de oudere en de jongere groep. Er zat een hiaat tussen.
En zijn zus was natuurlijk een soort tweede moeder voor hem.
Ja, voor de jongeren wel.
Suriname was een beetje een verkeerde gok.
Hij vond Suriname vreselijk en de baas vond hij onkundig. Hij heeft daar dus ook nog wat zitten uitvinden dat de fabriek beter liep.
De bauxietmijn, hè, waar hij werkte, de grondstof voor aluminium. Ja. Hij is er zelfs in Paramaribo getrouwd. Vond hij dat wel een leuke plek om te trouwen?
Nee, mijn moeder kwam dus na, want ze leerden elkaar kennen vlak voor hij wegging. En hij had die baan al aangenomen en op de valreep schreef hij haar dus nog een brief of ze wilde nakomen. Dat hij zo onder de indruk was van haar, maar ze kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Twee keer gezien of zo. Ja, de jongste daarvan is 20 jaar ouder dan ik. Toen ik groot genoeg was, toen hebben zij mij wel eens een boekje opengedaan van hoe dat dan eigenlijk zat en hoe dat was. Want dat wist ik allemaal natuurlijk niet.
Maar je hoorde het wel van je oudere zus en broer?
Dat heb ik ook niet gezegd, nee. Nee, mijn zus woonde in Afrika en ja, mijn broer had zo zijn eigen wereldje. Daar stond ik echt heel erg buiten. Ook als kind vroeger, nee, ze dan een spelletje deden, mocht ik niet meedoen. Ik mocht niet met zijn vriendjes ook spelen of zo, nee.
Jouw vader speelde wel met jou als kind?
Ja, heel veel.
Op zijn knieën schommelen en zo?
En op zijn voet schommelen en zo en fietsen. Zij gingen dan naar de kerk en daar wilde ik niet heen. En mijn vader wilde daar ook niet heen. Ja, zo'n stoeltje voorop hing aan de fiets. Ja, volgens mij kon hij niet hard genoeg fietsen. Ik vond het prachtig. Op zondagochtend, ja, dan door het Haagse bos en zo. Een keer moest hij ontzettend hard remmen, want er kwam een koets met paarden voorbij. En toen vloog ik voor uit het stoeltje, zo voor die poten van de paarden. Ik zie nog die wielen van en die koets zo langs me schieten. Dat herinner ik me nog zo goed, die paardenbenen en zo. En ik wist van de boerderij dat paarden nooit op je zullen trappen. Ja, maar ik herinner me heel goed.
Ik merk dat je dierbare herinneringen aan Johan hebt.
Ja, als je ziek was, dan rende die naar boven. En dan meteen haalde die uit bed en op knieën en zo in zijn armen. Ja, geweldig. In de oorlog ook.
Ik ga even terug naar het proefschrift, want in deze tweede aflevering zou ik het nog even over het proefschrift hebben. Je vader kwam in 1929 in dienst bij Rijkswaterstaat. Eerst in Dordrecht, meen ik, standplaats Dordrecht. En vanaf 1933 werd het Den Haag. En daar ging hij werken bij de 4 jaar eerder opgerichte studiedienst van de zeearmen beneden rivieren en kusten. In 1935, dus 1 jaar voor dat proefschrift, werd hij hoofdingenieur. En toen begon hij met het onderzoek naar de verplaatsing van zand in rivieren en langs de kust. Deed metingen, ontwikkelde en verbeterde meetinstrumenten en werkte aan een theorie over getijdenbewegingen. Al deze ervaringen gebruikte hij in zijn proefschrift. Wat moet die man druk geweest zijn?
Ja, die was altijd bezig. Op een dag kwam hij tot de ontdekking, zei hij tegen me. Goh, ik heb in geen 10 jaar vakantie gehad. Was helemaal nog niet eerder tot hem doorgedrongen. Toen is hij naar Spanje gegaan. Maar hij nam wel voor iedereen wat mee terug, ook voor mijn moeder. Ik kreeg van die castagnettes en ik heb het nooit voor mekaar gekregen om dat goed te laten klepperen. Nee, maar voor iedereen nam hij dus een cadeautje mee terug. Deed hij altijd, bij elke reis die hij maakte, nam hij cadeautjes mee.
Nam hij jullie wel eens mee op vakantie?
De anderen wel, maar ik ben nooit mee geweest. Jouw beurt komt nog wel. Nou, dat is nooit gebeurd. Daar ben je te jong voor. En tante Johanna kwam dan, een of andere kennis van de kerk. Met hele lange zwarte rokken, verschrikkelijk, en een knotje. Echt zo'n Roald Dahl figuur.
Vond je dat niet vervelend?
Heel erg. Vreselijk.
Maar je kreeg het niet voor elkaar, hè, om toch mee te mogen?
Nee.
Ook niet op latere leeftijd?
Groter was, toen bracht hij me naar de boerderij van zijn broer en dan had ik alle vakanties daar. En daar vond ik het heerlijk. Dan mocht ik mee op het land werken en zo en met de paarden en de koeien. Ja, dat vond ik geweldig.
Nou, we hebben het over het proefschrift al een beetje uitvoerig gehad, denk ik. Dat andere plan, de grondslag van zijn ideeën over het veilig maken van de zuidwestelijke delta, legde je vader met zijn werk voor de studiedienst van Rijkswaterstaat, waarvan hij in 1933 hoofd werd. En met deze studiedienst kreeg hij de beschikking over het schip De Oceaan. Weet u dat nog?
Ja, ik ben dus ook daar nooit mee geweest.
In ieder geval eind jaren 30 kwam hij met rapporten over de erbarmelijke staat van de dijken van het eiland van Dordrecht en sommige binnenwateren moesten worden afgedamd, volgens Van Veen. Die voorstellen vond men te radicaal. In plaats van zich daarbij neer te leggen, ging Van Veen enkele jaren later nog een stap verder. En in 1943 kwam hij met zijn omvangrijke verlandingsplan. Wat is dat in het kort? Want het is bijna niet in één zin uit te leggen. Hè? Waar komt het uiteindelijk op neer?
Nee, het duurt langer. Maar het is wel blijvender, vond mijn vader.
Hij wilde eigenlijk trouw blijven aan de natuurlijke ontwikkeling van de kusten. En dat zou dan 200 jaar duren voordat zijn plan uiteindelijk dat effect had.
Helemaal dicht was.
We gaan naar het verlandingsplan terug. Een omvangrijk plan waar de Rijkswaterstaat het in feite afkeurde.
Ook omdat de Waddenzee dicht ging.
Wat betekent dat?
Hij wilde ook die eilanden bij elkaar. Niet allemaal, ik geloof 2-2 of zoiets. Er is wel een opening tussen. Het is in het boek van onderzoek in de hoofd. Het is dat te zien. Hoe dat loopt, werden dan eigenlijk 2 polders.
Men vond dat niet nodig.
Het land hadden ze natuurlijk wel nodig. Vonden ze in die tijd wel. Want de IJsselmeer is wel dichtgegooid. Dat was wel allemaal goedgekeurd, omdat het zo mooi was.
Hij werkte ook in de oorlog. Je hebt het al een klein beetje laten doorschemeren. Werkte hij gewoon door. Hè? In de kinderwagen vervoerde u gewoon zijn rapporten, hè, naar meneer Ringers toe, die op dat moment de nieuwe directeur-generaal was van Rijkswaterstaat. Johan pakte zijn kans. Hij kreeg opdracht een voorstel te ontwikkelen voor de afsluiting van de tussenwateren in de delta. Nu ga ik een beetje naar het rapport toe werken wat hij 2 dagen voor de watersnoodramp natuurlijk inleverde.
Ja.
Daar was Johan dus al 20 jaar daarvoor al mee bezig. Want hij vond de dijken te zwak, te laag. Het moest allemaal verbeterd worden. Wat was daar nou de oorzaak van dat het zo lang heeft mogen duren voordat hij in 1953 pas dat plan inleverde?
Wederopbouw was natuurlijk ook heel belangrijk. En Walcheren moest ook zo gauw mogelijk gedaan worden.
Ja, maar hij waarschuwde wel steeds. Hij klopte telkens op de deur. Laat dit niet versloffen, want er kan een ramp gebeuren. Hij voorspelde dus eigenlijk de ramp.
Ja. En dan zeiden zij, ja, dat komt eens in de 10.000 jaar voor. En mijn vader zei, nou, dat is niet, zo ligt dat niet. Want het water stijgt, het weer wordt warmer, want er komt weer een nieuwe ijstijd aan. Maar dan wordt het eerst warmer en dan krijg je dus het water wordt hoger en dat zie je nu ook al, dat het water hoger is ieder jaar.
Maar hij kreeg het er niet doorheen, het rapport, omdat dus de wederopbouw was veel belangrijker. De regering koos voor wederopbouw en niet voor het plan.
En dan het verlandingsplan, dat zou dat dan net gelijk oplopen met het verhogen, met het water wat zich verhoogde. Een geleidelijk tempo meegroeien.
Dat had hij allemaal uitgerekend met al die meetinstrumenten en die metingen.
Hij kon het ook aantonen.
Was Ringers daar ook blij mee dat hij dat rapport ook schreef? Dus hij had een medestander gevonden binnen Rijkswaterstaat.
Ze heeft hem dus in de oorlog gezegd, schrijf een boek in het Engels. En de oplossingen van Nederland, dat kunnen we dan na de oorlog in het buitenland. Het wordt dat dan gelezen en dan kunnen we daar aan de slag.
Je doet op het boek Dredge, Drain, Reclaim, hè?
Ja. En toen heeft mijn vader dat dus geschreven. De geschiedenis van de opbouw van Nederland.
Maar ook van de wereld, hè? Want hij heeft het over baggeren en hij heeft het over drainage en dergelijke.
Dat eigenlijk al eeuwen hadden gedaan, ook in het buitenland. En Ringers wilde dat dan na de oorlog met dat boek promoten. Nederlanders zijn daar goed in, dat kunnen we doen.
Dus Johan stond eigenlijk op de schouders van zijn eigen helden, zijn inspiratiebronnen, Leegwater, Andries Vierling en dergelijke.
Ja, die verafgoodde hij, hè. Vooral Vierling. Hij had het altijd over Vierling. Zoveel 100 jaar terug had die man dat allemaal al gezien en gezegd.
Ik denk dat het zinnetje van Vierling is, ik weet het niet zeker, maar Vierling die had het zinnetje van als je de natuur tegenwerkt, dan krijg je alles tegen je. Ik parafraseer even.
Ja.
Dus je moet met de natuur meewerken, wil je dus het goede resultaat krijgen. Hij was ook jaloers natuurlijk op een of andere manier op Lely. Is hij je Lely?
Dat minister ook, hè?
Had hij dat zelf willen worden, je vader? Had hij dat
nee,
willen?
Absoluut niet.
Nee?
Nee. Maar hij begon wel een beetje het spelletje door te krijgen wat ze daar speelden. En dat schrijft hij dan aan mijn nicht, Annie. Daarom heb ik nu Nanninga achter de Eemshaven gezet en niet mijzelf.
Hij schreef alles op, hè? Hij had ook een dagboek, hè? Is dat ook nog steeds in jouw bezit, nog steeds?
Ik heb een kopie daarvan en het origineel heeft Leonie. Dus de dochter van mijn broer. Het Zeeuws Archief heeft het gedigitaliseerd. En toen het weer teruggegeven aan Leonie. En toen heb ik het ook even mogen vasthouden. Ik zeg, Leonie, mag ik het even vasthouden? Want dat betekent zoveel voor mij. Ja. Als ik het even heb vastgehouden, ik hoef het niet te hebben. Maar ik wil het even voelen.
Heb je je vader wel eens in het dagboek zien schrijven?
Hij zat altijd te schrijven. Okay. Hij had ook geen bureau. Hij nam een dienblad en dat keerde hij om en dat lag op zijn knieën. Zat dan buiten in zo'n tuinstoel. Als het mooi weer was en in de voorkamer in een fauteuil. Als het lelijk weer was en 's avonds. Ja, en dan gingen de suite deuren dicht als hij gegeten had en dan zat hij daar te schrijven.
Hij had zijn bureau altijd bij zich. Ik wil het even met jou naar de eindfase dat hij zijn rapport ging inleveren 2 dagen voor 1 februari, 29 januari 1953. Hij heeft het toen ingeleverd. Was dat bij Rijkswaterstaat of was dat bij het ministerie? Waar is hij naartoe gemoeten?
Ik denk bij zijn eigen bank. Nee, hij had ergens ook in het dagboek geschreven of in een brief. Dat zou moeten. Ja. Misschien heeft hij het al niet geschreven aan Annie. Van, ik ben nu de ene belangrijkste man, want Algra, minister, die wil dat ik met mijn voorstellen eerst naar hem kom en dan pas naar Rijkswaterstaat.
Dus toen de ramp uiteindelijk voltrok, toen was je vader gewoon thuis, denk ik, in Den Haag. Wat deed hij toen in die dagen na de ramp? Bleef hij achter zijn bureau zitten of met zijn dienblad op zijn schoot? Of is hij op pad gegaan? Is hij naar de dijken gegaan die dus nog gespaard moesten worden? De Schiedamse dijk?
Nee, hij heeft de Vries gebeld. Ingenieur de Vries was ook een of andere baas of zo, denk ik. Hij zei, kan ik een dienstnoten krijgen? Die zei, nee hoor, blijf maar thuis. Toen zei hij, ja, maar neem wel een of andere iemand mee. Die is ook meegegaan en toen zijn ze naar Oudekerk aan de IJssel. En daar heeft hij dus een chaos en niemand wist weer wat hij moest doen. En een gat van 45 meter of zo. Daar heeft hij dus die 2 boten in laten varen. Maar mijn vader had natuurlijk al dat weerbericht al lang gezien. En die had daar al met die schippers afgesproken dat die daar in de buurt zouden liggen met die schepen met zand erin. Want mijn vader zei, als het fout gaat, dan gaat het daar fout en dan is heel Zuid en een stuk Noord-Holland is weg. Als dat doorbreekt, dan hebben we niks meer. Hij ging onmiddellijk op die plek en hij heeft dan ook inderdaad die boot erin gedaan. Eerst begonnen met stukken en stoepjes en de kerkbanken en de kokosmatten van de kerk en zo. Maar dat ging allemaal niet. En toen heeft hij dus die boten erin laten varen. Maar dat is natuurlijk nooit zwart op wit ergens vermeld verder. Want dan zou mijn vader zo ontzettend op zijn donder hebben gekregen. Dat was dus hoe hij dus de politieke interpreteerde.
Hij is dan wel een soort held geworden. Hij heeft wel het weten te voorkomen.
Het officiële verhaal is dus dat er een student naar hem toe kwam en zei, daar liggen schepen, kunnen die er niet in.
Heeft je vader dat nooit willen veranderd zien?
Nee, want hij zag die storm al aankomen. Ja, dat ziet iedereen. Seismografen en weet ik al niet wat voor dingen in zijn kantoor en weerbericht volgen van Engeland op de radio. En hij zag dat aankomen en hij wist ook hoe laat het springvloed zou worden en alles.
Hoe heb jij dat beleefd, Marianne? Want jij was ondertussen een paar jaar ouder, die was een jaar of 17, 18. Was je nog thuis toen die ramp zich voltrok?
Nee, ik woonde in Meppel bij een tante, want ik hield het niet meer uit bij mijn ouders. Zonder mijn broer en zus waren het kat en hond. Dat was niet te doen.
Had je nog wel contact met je vader, Marian?
Ja, ging ik naar hem toe.
Deed je dat regelmatig? Of,
Nou, vanuit Meppel is dat niet, alleen in de vakantie.
Heb je daar goede herinneringen aan?
Weinig, want hij had een Ebba leren kennen. Dus hij was eigenlijk met Ebba de hele tijd. En dan zag ik Ebba niet. Die was dan weg of zat in een andere kamer of wat. Ja, toch heb ik daar een hele dierbare herinnering aan. Want toen was hij wat opener over zijn eigen emoties en situatie met mijn moeder. En hoe dat voor ons was, voor mij dan, Anja en Alf. Anja was getrouwd en Alf studeerde.
Vond je het fijn dat je vader dat vertelde?
Ja, want dat lichtte een tip van de sluier op. En ben ik daarna gaan zoeken naar de waarheid. Dat heeft jaren geduurd. Toen dacht ik, dat klopt. Nou snap ik het.
Het was een puzzel die steeds duidelijker voor u werd om gelegd te worden.
Ja, mijn moeder mij altijd heeft zitten voorliegen over dingen die zelfs helemaal niet belangrijk waren. En dat mijn herinneringen dus verkeerd waren. Ze zei dus dat wij een week voordat de oorlog begon waren verhuisd naar de Ruigrotlaan, bijvoorbeeld. Toen ik op een goed moment toen dat boek werd uitgegeven van Willem van der Ham, had ik bij het gemeentehuis mijn lijst opgevraagd van waar ik allemaal gewoond had met de jaartal. En toen bleek dus dat helemaal niet een week voor de oorlog naar de Ruigrotlaan waren gegaan. Maar dat ik daar al lang woonde. En dus de herinneringen van de Stalpertstraat, die wist ik niet. Maar wel van de Ruigrotlaan. Maar mijn moeder zei dus gewoon dat dat niet waar was.
Wat eigenlijk onbelicht is gebleven, Marian, in deze tweede aflevering en ook in de eerste aflevering is, dat jouw vader ook al 3 hartaanvallen achter de rug had. Dat kwam door het werk.
De eerste was in 1937 en de tweede was vlak na de oorlog, 46 denk ik. En de derde dus in 59. Maar hij zal tussendoor ook nog wat kleine aanvallen hebben gehad. Hij is ook een maand of anderhalve maand naar de Veluwe geweest, ook voor zijn hart.
Marian, ja. We hebben heel veel met elkaar besproken in deze tweede aflevering. In de volgende aflevering dan wil ik stilstaan bij de belangrijkste werken die Van Veen centraal stelde. Het Deltaplan, de Europoort niet te vergeten, de Eemshaven en zo zijn er nog veel meer. Hoe kunnen jongeren op deze plannen voortbouwen en welke rol speelt Stichting Blauwe Lijn in dit hele verhaal? Tot afsluiting, Marian, wil ik het woord nog even geven aan jou. Wat heb jij hier nog na deze tweede aflevering aan toe te voegen?
Ja, dat is dus echt een opstap voor de jeugd, voor de toekomst die veel groter is dan op het eerste gezicht lijkt. Het is niet alleen meer Nederland, het is het hele Noordzeegebied tot aan de Noordpool, zeg maar. Voor jongere mensen een nog grotere uitdaging om daar tegenaan te gaan.
Dankjewel, Marian. Je vader is actueler dan ooit.
Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.